Gemeente, het zal u allemaal wel duidelijk zijn waar dat laatste vers van 1 Korinthe 15 over gaat. Het gaat vooral over werk in de kerk. En voor dat werk worden twee woorden gebruikt waar ik eerst maar even uw aandacht voor wil vragen. Eerst dat woord werk, werk des Heren. En vervolgens een ander woord, dat is expres anders vertaald, want dat is in de grondtekst ook een ander woord. Het woord arbeid. Twee woorden met twee verschillende betekenissen. Werk, dat is een vrij algemeen woord. Maar dat tweede, arbeid, daar zou je het woord moeitevol voor kunnen zetten, om de strekking te vatten. Moeitevolle arbeid, datgene wat je bloed, zweet en tranen kost. En als ik mij niet vergis, is het de laatste tijd wel vaker zo dat als er gesproken wordt over werk in de kerk en werk aan de kerk, dat dan ja, dat laatste meer de aandacht krijgt dan dat eerste. Dat er veel gesproken wordt, ook in interviews en onderzoeken, over wat dat allemaal wel niet kost om iets te doen in de kerk en ook om ambtsdrager te zijn, de tijd die je daaraan kwijt bent, de energie die dat vraagt en wat je allemaal op je pad kunt vinden in een tijd waarin zo verschrikkelijk veel in beweging is, mensen ook heel erg drijven kunnen op hun eigen mening, mondige mensen die allemaal wel wat vinden en waarbij het gezag van ambtsdragers tanende is. En er is dan ook nog sprake van secularisatie. De wereld krijgt steeds meer vat op de mensen, ook in de kerk. En om niet meer te noemen, en dat is vrij algemeen, de kerk beleeft ook nog een tijd van neergang. Op allerlei manieren zie je kerkelijk leven afbrokkelen. Gemeente, het is natuurlijk best een verzoeking om op die manier ook te spreken en te denken, om in dat negatieve mee te gaan. Maar in dat opzicht wil de apostel Paulus ons vanavond onderwijs geven. Wat voor de broeders die opnieuw hun jawoord zullen geven van belang is om te horen. Ook voor andere ambtsdragers in ons midden en hopelijk voor ons allen, gemeente. Laat niet de nadruk alleen maar vallen op dat moeitevolle. Ja, je moet wel reëel zijn, zegt Paulus in onze tekst. Hij weet daar ook van arbeid, wat het een mens kan kosten om zich te laten inschakelen in het dienstwerk van de Heer. Maar besef toch ook, en dat is iets wat in heel dit hoofdstuk doorklinkt, dat het uiteindelijk ook nog eens een keer een verwaardiging is om als zondig mens, van nature geneigd tot alle kwaad, door God geroepen te worden tot een ambt en een plekje te mogen krijgen in zijn dienst. Paulus is daar zelf trouwens het voorbeeld van, getuigen zijn zelfreflectie in de versen 8 tot en met 10. De ontijdig geborene, de minste van allen, maar door de genade Gods ben ik dat ik ben, een apostel onder de apostelen. Intussen is natuurlijk wel denkbaar, gemeente, dat de mens er tegenop kan zien als die geroepen wordt tot arbeid. Maar laten we dan vanavond samen mogen ontdekken dat in deze tekst, waardoor wij ons willen laten leiden, de nadruk eigenlijk niet ligt op wat wij doen of wat wij zouden moeten doen. Hoezeer deze woorden ook klinken als een oproep, maar uiteindelijk, en ik hoop u dat te laten zien, gemeente, met de hulp des Heren, uiteindelijk is het Christus zelf wiens werk doorgaat en om wiens genade wij voortdurend mogen bidden. En daarom heeft het ook nog eens een keer zin wat er in de kerk allemaal gedaan wordt. Je zou wel eens een gevoel van zinloosheid kunnen krijgen, maar Paulus zegt het vanavond. Niet ijdel, niet leeg, niet zinloos, als je maar let op de curio's, op de Heere van Pasen. Gemeente, wij gaan samen luisteren naar vers 58 en we schrijven als thema boven de prediking: kerkenwerk in paaslicht. Dat is het thema voor deze dienst. En er zijn drie woorden die daarbij horen. Allereerst mag dat verwachtingsvol gebeuren. In de tweede plaats gewetensvol. En in de derde plaats is het werk dan ook zinvol. Kerkenwerk in paaslicht. Verwachtingsvol, gewetensvol en zinvol. Gemeente, het kon eigenlijk niet anders. Of wij moesten op een van de paasdagen natuurlijk ook weer naar dat 15e hoofdstuk uit 1 Korinthe. Het paasevangelie naar de beschrijving van Paulus, zou je kunnen zeggen. Hoofdstuk dat zeer waardevol is, alleen al vanwege die hele opsomming van die verschijningen die er geweest zijn. Een aantal daarvan wisten we nog niet uit de evangeliën. En Paulus vult dat dan graag aan. Onder andere de verschijning aan Jacobus en de verschijning aan meer dan 500 broeders. Hij wijdt daar nogal over uit, omdat het zo ontzaggelijk belangrijk is dat we geloven en blijven geloven dat de Heere Jezus de levende is. Want denk dat nou eens weg uit de prediking, zegt Paulus, en je haalt het fundament onder alles vandaan. Dan is alles in feite zinloos en ijdel. Ja, die woorden die worden nogal wel eens een keer in dit hoofdstuk gebruikt. Het woord tevergeefs of het woord ijdel, een leven zonder opgestane Heere Jezus, gemeente. Dat is een leven dat geen zin heeft. Maar nu hij is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, zegt een bekend lied. En dan openen zich wijdse perspectieven. Niet alleen maar als Paulus let op dat graf van de Heere Jezus dat geopend is, maar als die uiteindelijk zelfs door gaat stoten naar het moment dat de bazuin zal slaan en dat alle graven wereldwijd geopend worden en zal blijken dat de koning der verschrikking is onttroond door die koning der koningen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Zo eindigt bijna ons hoofdstuk in vers 57. Maar u ziet dat er dan nog één vers achteraan komt. En dat kan niet anders, gemeente. We weten dat ook als wij op catechisatie het hebben over preken. Wat is nou preken? Preken is niet alleen maar het evangelie verkondigen. De heilsfeiten uitleggen en vertellen en iets van de Bijbel verklaren. Altijd weer jammer als je ooit een preek hoort en als dat geweest is wordt er amen gezegd. Dat is te vroeg, want een preek is niet alleen maar uitleggen, het is ook toepassing. Datgene wat verkondigd wordt bij God vandaan en bij Christus vandaan, dat moet door de kracht van de Heilige Geest een plek krijgen in je leven. En dat weet Paulus als geen ander. Zo merken we aan zijn brieven, want alle brieven van Paulus bevatten allereerst verkondiging en vervolgens toepassing. Als ik het even met wat moeilijke woorden zeg, eerst de indicatief van het heil, verkondiging, wat heeft God in Christus nu gedaan, en vervolgens de imperatief, de roeping, de opdracht, de aansporing. Wat moet er nou in je leven veranderen, nu de zaken er bij God vandaan zo voor staan? Nou, u merkt dat dat 58e vers ook de nodige aansporingen bevat. Twee kun je eruit lichten. In de eerste plaats over dat standvastig en onbewegelijk zijn. En in de tweede plaats het altijd overvloedig zijn. En ik stel mij voor, gemeente, zo heb ik daar ook in de meditatie op weg naar deze zondag over zitten denken. Als je dat nou weer hoort, ook als de broeders die weer bevestigd zullen worden dat horen, dan is het natuurlijk denkbaar, wat we al eerder zeiden, dat je daarover gaat zuchten en daarover gaat tobben. Er wordt nogal wat gevraagd als je deze woorden op je laat inwerken. Standvastig en onbewegelijk zijn en bovendien altijd overvloedig. En waarin dan? In het werk des Heren. Wat een opdracht voor een mens die erachter moet komen tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed te zijn. Ik geloof, gemeente, dat wij die moeite en dat getop wel wat kunnen verkleinen als wij de tekst nou eens even goed gaan lezen. Want wij hebben altijd de neiging om de Bijbel oppervlakkig te lezen, ook om bekende teksten oppervlakkig te lezen en te denken, ik weet wel wat daar staat. Zo lezen wij zo'n beetje vanuit onze eigen gedachten eigenlijk dit. Broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk voor de Heere. Of had u dat niet zo gelezen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf ook vaak zo opgevat heb. Werk des Heren, werk voor de Heren. Daar moet je je best in doen, daar moet je vlijtig in zijn. Daarin moet je stand houden, daarin moet je trouw zijn. Begin er maar aan en zie maar hoe ver je komt. Maar gemeente, als wij nou eens even letterlijk lezen wat Paulus zegt, dan heeft hij het niet over werk voor de Heren, maar werk des Heren. Werk van de Heren. En wie is dat dan? De Heren. Wie is de Kyrios? Ik heb dat woord net al laten vallen. Nou, als u de paaspreker van de laatste jaren zich herinnert, dan weet u het antwoord natuurlijk al. Als die naam in het Nieuwe Testament valt, dan denken we bijna nooit aan die naam die God in het algemeen in het Oude Testament gekregen heeft. Daar wordt God ook vaak Heere genoemd. Maar het woord Heere in de brieven en in de rest van het Nieuwe Testament slaat praktisch altijd op Jezus. En dan niet zomaar op Jezus zoals die heeft rondgewandeld in Israël. Niet Jezus aan het kruis, nee. Dan gaat het over Jezus vanaf het moment dat hij is opgestaan. Hebben we er wel eens een keer over nagedacht in een paarsprek? Dat je dat dan op slag ziet veranderen. Dat hij die telkens door de evangelisten Jezus wordt genoemd, vanaf de eerste paasdag consequent de Heere wordt genoemd. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. De Heere is waarlijk opgestaan. Want die titel, die eretitel heeft hij verdiend en heeft hij ontvangen na zijn opstanding. Die heeft God de Vader hem verleend. Paulus zal daar in de Filippenzenbrief ook van die mooie dingen van zeggen. God heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden. Wat zou belijden? Dat Jezus de Heere is. Daar gaat het om, gemeente, ook in onze tekst. Die Heere die wij vanmorgen uit dat open graf tevoorschijn zagen komen. Die Heere die inmiddels naar de hemel is opgevaren. Die Heere die aan de rechterhand van zijn Vader zit. En die vanaf die plaats zijn geest heeft uitgestort. Die Heere die door zijn woord en door zijn geest zelf werkt. En zijn kerk bouwt. En zondaren toebrengt. Dat is niet ons werk, lieve broeders. Dat is werk des Heeren. Nou, dat is het eerste waarop ik u graag wilde wijzen. En vandaar dat u die aansporingen, die daar dan toch wel bij horen, niet in vers 1 van 1 Korinthe 15 vindt, maar in vers 58, begrijpt u? Het gaat eerst over de opstanding en over dat volbrachte werk van de Kyrios. En dan durft Paulus het aan om mensen wat aan te sporen en aan te vuren. Bovendien is het ook niet zo dat er maar één vers in dit hoofdstuk over de opstanding gaat en dan ook nog 57 versen over wat wij allemaal zouden moeten doen. Nee, 57 versen vol verkondiging. En dan nog één ding, zegt Paulus. Als dat allemaal waar is, broeders, dan nu het volgende. U begrijpt, gemeente, dat als wij op deze manier dienaars van Christus mogen zijn, en ik zeg er maar weer bij, maar u moet dat verder in de preek zelf maar bedenken, of dat nou in het ambt is of buiten het ambt, of je nou ouderling of diaken bent of gewoon gemeentelid, er is een ambt aller gelovigen ook. Dat dus na Pasen geen opgestroopte mouwen gevraagd worden, maar gevouwen handen gevraagd worden. Vandaar dat ik boven het eerste punt van de preek het woord verwachtingsvol heb gezet. Als de Heere je ergens toe roept, de Kyrios van Pasen, je handen vouwen en verwachtingsvol opzien tot hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En mag ik erbij zeggen, gemeente, als ik nou terugdenk aan de preken van de afgelopen weken en dagen, en als we dan in herinnering roepen hoe we de Heere Jezus hebben gezien in Johannes 17 als de biddende hoge priester, in Johannes 19 als de leidende borg, die volkomen zaligmaker, die bloed en water uitstort over zijn volk. Als we hem vanmorgen hebben gezien als die zaligmaker die in opzoekende liefde zijn volk vertroost en de zijnen tot zich trekt. Is er dan geen reden om verwachting te hebben? Zou iets zijn macht te boven gaan? Vandaar dat als je geroepen voelt tot werk in de kerk, dat dan die handen samengevouwen mogen worden, de blik omhoog mag gaan naar de hemel, en dan maar bidden wat Augustinus in zijn tijd al heeft gebeden. Da quod jubes et jube quod vis. Geef wat geëist. En eist dan, Heere, wat ge wilt. Niet alleen maar een boodschap voor ambtsdragers, gemeente. En ook niet alleen maar een boodschap met het oog op dingen die je in de gemeente mag doen en die de liefde van je hart hebben. Maar ik wil het toch ook weer deze lading geven vanavond. Dat deze houding, zien op de Kyrios en het van hem verwachten, voordat de mens ook maar één stap zet, dat dat natuurlijk ook de grote les is voor allen vanavond die nog niet uit het evangelie van Pasen leven, maar die nog onder de wet leven. Mensen die altijd maar weer bezig zijn met hun eigen werk. En dan wordt werk al gauw arbeiden, gemeente. Dat zal iedereen wel herkennen die nog bezig is om in eigen kracht God te behagen. Dat is moeitevolle arbeid. Dat is onbegonnen werk als een mens buiten Christus is. Het is ook zinloos werk. Dat is nou ijdel. Dat is nou leeg. En het is zo vermoeiend, gemeente. Daarom klinkt vanuit onze tekst ook weer een oproep aan allen die nog buiten Christus zijn. Stop nou met je eigen werk. Leren te verwachten van de Paaskoning. Word heilig werkeloos en leer te bedelen. Het is wel vernederend, maar het is o zo zalig bedelaar te zijn aan de genadetroon. gemeente, nou durf ik te beginnen aan de aansporingen van de apostel. Wat is nou de taak van zo'n kerkenwerker met gevouwen handen? Ik heb dat in het tweede punt genoemd, dat hij gewetensvol moet zijn. Dat woord dat betekent volgens het woordenboek dat je zeer nauwkeurig bent in datgene wat je is opgedragen. En waar moet je dan zeer nauwkeurig in zijn? Waar moet je heel erg toch op letten? Wel afhankelijk, maar niet lui. Wel heilig werkeloos. En toch met ingespannen krachten. Nou, Paulus die heeft het dan over twee dingen. Allereerst letten we eens even op die twee woorden. Standvastig en onbewegelijk. Dat tweede wordt er niet voor niks bij gezet. Want kijk, dat woord standvastig betekent in de grondtekst. Iemand zit ergens. Hij staat ergens en hij is onverzettelijk, onbewegelijk. U zegt, ja, onbewegelijk, dat woord wordt er dan vervolgens bij genoemd. Maar dat woord betekent vervolgens dat er iemand of iets is wat je van je plaats af wil duwen. Wat je van je plaats af wil spoelen misschien wel. En je blijft toch op je post. Ik dacht, toen ik die twee woorden naast elkaar zag staan, aan zo'n vuurtoren. Ik heb wel eens tijdens een vakantie op zo'n klein rotseilandje voor de kust een vuurtoren zien staan. Het was nogal onstuimig weer. En je zag voortdurend niet alleen de wind over die vuurtoren gaan en de wolken flarden. Maar ook verschillende golven die tegen dat eilandje en tegen die vuurtoren aanbeukten. Maar hij stond daar en hij bleef daar staan. Dat beeld, gemeente. En dat wordt nou ook van ambtsdragers vereist. En dat betekent niet voor de goede orde dat iemand halsstarrig is. En dat iemand tot het uiterste in conservatisme zijn eindje vasthoudt, wat er ook allemaal tegen ingebracht wordt. Nee, want er zijn hoofd- en bijzaken ook in het kerkelijke leven en in het geestelijke leven. En we moeten nooit hoofd- en bijzaken verwarren. En als het gaat over middelmatige dingen, dan moeten we ook soepel zijn. Maar als het nou gaat over hoofdzaken, zegt Paulus, als het gaat over de dingen waarmee de kerk staat en valt, dan niet soepel zijn. Dan niet tegemoetkomend zijn. Dan niet gaan discussiëren en proberen ergens het midden te vinden. Nee, blijf dan op je post. Onbewegelijk. Standvastig. Wat zijn dan die hoofdzaken, Paulus? Nou, dan wijs ik u even op de eerste verse van dit hoofdstuk, gemeente. Daar heeft Paulus het ook over. Dat de Korintiërs op bepaalde punten van geen wijken mogen weten. En dat zijn die dingen die Paulus zelf eerst van de Here heeft gekregen en die hij vervolgens aan de Korintiërs heeft overgeleverd. Dat evangelie, broeders, het welk gij aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, maar dat moet nou zo blijven, door het welk gij zalig wordt, als u het behoudt op zo'n manier als ik het u verkondigd heb. Nou, dan weet u waar het vervolgens over gaat hier. Dat Christus voor ons gestorven is naar de schriften en dat Christus is opgestaan naar de schriften. En dat je daardoor zalig wordt door een gestorven en opgestane Heer Jezus. En dat dat dus alles te maken heeft ook met die schriften die in hem vervuld zijn. En ik dacht zo, gemeente, toen ik die dingen op een rijtje zette vanuit de eerste verse van 1 Korinthe 15. Ik dacht, het is net alsof ik de reformatoren hoor praten. Maar wat zijn dan de hoofdzaken waar het ook in 1 Korinthe 15 over gaat? Dat gaat dus over die beroemde sola's waar we zoveel waarde aan hechten. Solo Christo. Curios en geen andere middelaar. Sola fide, want er is alleen maar door geloof deel aan hem te krijgen. Sola gratia, want het is een zaak louter uit genade. Niet door de werkende wet, niet door mijn arbeiden, maar door zijn werk. En het is ook sola scriptura, naar de schriften. En daarom is het evangelie ook een zaak van soli deo gloria. Dan valt een mens erbuiten, dan krijgt geen mens de eer, dan krijgt God de eer om zijn eenzijdig Godswerk. Die dingen, broeders, daar moeten we nou over waken, zegt de apostel. Over de hoofdzaken van de leer van vrije genade. Ook als daar dus van alles tegenin komt, want dat woordje onbewegelijk staat er dus niet voor niks bij. En denk aan de vuurtoren, denk aan de windvlagen, denk aan de golven. Er is allerlei wind van leer, ook in 2014. Onschriftuurlijk en ongereformeerde leer. Er zijn allerlei golfbewegingen, kerk en maatschappij, allerlei dwalingen. Allerlei duivelse aanvallen, de golfslag van de wereld die ons probeert mee te slepen en mee te zuigen. En denken we ook, broeders, denken we ook gemeente aan wat er van binnen in een mens allemaal te doen is. Want het is niet alleen maar van buitenaf dat de kerk wordt aangevallen en dat een ambtsdrager alert moet zijn en dat een gemeentelid op zijn hoede moet wezen, maar dat eigen hart gemeente, dat is toch een bron van wanbedrijven. Als het erom gaat om standvastig te zijn, onbewegelijk in de dingen waar het op aankomt, moet een mens ook zijn eigen hart voortdurend onderzoeken. Zoals Paulus het later tegen Timotheus trouwens ook zegt. Waak over uzelf en over de leer. En als iemand vraagt, dominee, hoe dan? Dan let ik even op die tweede aansporing van Paulus. Waar het gaat over dat woordje overvloedig. En u heeft daar uw eigen gedachten al over. U ziet iemand voor zich die het vuur uit zijn sloffen loopt voor de gemeente, die dag en nacht bezig is in ambtelijk werk of in ander werk in de kerk. Nou, dat is inderdaad een goede gedachte, gemeente. Iemand die overvloedig is in het werk des Heren. Iemand met hart voor de gemeente. Iemand die met zijn hart ook mag nazeggen wat de dichter van Psalm 119 al heeft gezegd. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Maar ik heb toch maar even naar de grondtekst gekeken. Kijk, dat woord overvloedig, dat betekent niet alleen dat de mens ijverig is, dat hij van alles en nog wat doet. Maar het betekent in de eerste plaats iemand die in een bepaald opzicht schatrijk is. En er zit ook nog deze gedachte in, dat die rijkdom alleen maar toeneemt. Dat is iets, daar zit progressie in. Die schat, die brengt rente op. Het vermogen groeit. Overvloedig. Ja, en het staat er zo in het Grieks, gemeente, dat dat niet alleen maar een kwestie is van een bepaald moment in je leven. Dat vult nou je leven. Overvloedig zijn. Rijk zijn. En steeds rijker worden. Ja, en wat is dat dan, dominee? In welk opzicht? Want mensen blijven toch in zichzelf arme zondaren, heb ik wel eens gehoord. Ja, dat is ook zo, gemeente, maar ze zijn ook in een bepaald opzicht schatrijk. En ze mogen ook nog wel eens hun rijkdom groter zien worden. Weet u waar dat in zit? Dan zeg ik het ook weer even met een woord van een reformator. Dan denk ik aan een van de 95 stellingen van Maarten Luther. Eenmaal aan de deur van de slotkapel in Wittenberg aangespijkerd. Stelling 62. Als Luther tekeer gaat tegen de rijkdom van de paus en tegen de aflaten die een mens zogenaamd rijkdom bij God zouden verschaffen. en die alleen maar de kas van de kerk spekte, dan zegt Luther in stelling 62, de ware schat van de kerk. Weet je wat dat is? Dat is het heilig evangelie. Dus wilt u dienstbaar zijn in Gods koninkrijk? Wilt u vruchtbaar zijn in de gemeente? Wilt u overvloedig zijn als een bruisende fontein? Koester dan dat woord als uw schat. En dien daarmee de gemeente, broeders ambtsdragers. Het zij in pastoraat of in diaconaat. Kom met het woord en laat dat uw overvloed zijn, uw rijkdom. De beloften van het evangelie uitdragen. U begrijpt dat daar natuurlijk wel een bepaalde gedachte aan vastzit. Want als een mens van die overvloed van het evangelie wil uitdragen, zal die wel thuis moeten zijn in de schatkamer van de kerk. En dan zeggen we opnieuw tegen elkaar, ook als ambtsdragers, waak over uzelf. Straks zal in het formulier die bekende vermaning aan het adres van de ouderlingen klinken, die ik graag ook aan de diakenen meegeef vanavond. En die ik in feite aan heel de gemeente zou willen meegeven. Als het gaat over dat onderzoeken van de schat van het woord en van het opsporen van de heilgeheimen die daarin liggen opgeslagen. Gemeente, dat is toch geen liefhebberij. Dat is toch niet alleen iets voor een paar mensen in de gemeente. Daarvoor zijn we toch een reformatorische kerk. Wij weten toch van de waarde van het evangelie. En dat je daarin je gang en je treden vastgemaakt moet worden, moet zien worden. Wat dus aan de ouderlingen straks gezegd wordt, zeg ik tegen u allemaal. Dat wij geroepen worden ons voortdurend te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Ten slotte, gemeente, nog een woord wat we bij onze tekst zouden overdenken. Kerkenwerk is niet alleen maar iets van verwachtingsvol opzien. En ook niet alleen van gewetensvol dicht bij het woord blijven. Maar het is tenslotte ook zinvol. Kijk nog eens even naar die tekst, gemeente, waar in de laatste regel dat woordje staat. Wat Paulus vaker gebruikt in dit hoofdstuk. Het woord ijdel. Leeg, nutteloos, te vergeefs, dat is ijdel. En ik heb het vanmorgen, meen ik, ook al gezegd in de preek. Kijk om u heen in de wereld van vandaag en we kijken niet op mensen neer, maar we schudden wel ons hoofd en we hebben er medelijden mee. Hoeveel levensgemeenten zijn er ook op de paasdagen alleen maar gevuld met ijdele dingen, zinloze, voorbijgaande, vergankelijke en vaak ook nog zondige dingen, waardeloze dingen. Ik hoop dat onze jonge mensen die vandaag de diensten bijgewoond hebben en die iets geproefd mogen hebben van wat dat moet wezen, die levende koning van Pasen te kennen en hem als je Here te mogen hebben, dat je dat verschil vandaag goed hebt gezien en goed hebt gevoeld. Wat is een mens rijk als die een Kyrios in de hemel heeft? Wat is een mens straat en straatarm, of die nou buiten of binnen de kerk is, als die Christus niet kent? Een zinloos bestaan. Maar in de kerkgemeente waar de Kyrios geëerd wordt, daar is geen armoede maar rijkdom. Leven en werken in zijn koninkrijk heeft zin. Ja, maar zegt iemand, dominee, het kan dan wel Pasen zijn en daar kunnen mooie dingen over gezegd worden. Maar aan het eind van ieder mensenleven, ook aan het eind van een ouderlingenleven en van een domineesleven en van een diaken en van een koster en van wie dan ook. Aan het eind wacht net als bij iedereen de dood en dan is toch alles over en uit. En wat de mens dan allemaal gedaan heeft of niet. Maar dan zegt de wereld het toch wel eens, de dood is de grote gelijkmaker. Uiteindelijk krijgt iedereen hetzelfde graf. Ja, maar dat is toch weer gezichtsbedrog, gemeente. Dood maakt scheiding. Maar om het met Lewis te zeggen, er is een grote scheiding die dan valt. Dan is er eeuwige ondergang van ijdele, lege levens. Maar eeuwige vreugde als je leven gevuld mocht worden met de genade van de Kyrios. En dan heeft je leven zin. Kan wel eens wezen dat een mens met genade ook aangevallen wordt door gedachten van zinloosheid. Wat doe ik het allemaal voor? Wat levert het allemaal op? Stel me voor dat de evangelisten, zoals we die wel eens in Rusland ontmoeten, op eenzame posten met gemeentes van pakweg 10, 15 mensen, jarenlang werken. En wie komt erbij? Er gaan meer mensen weg. En mensen ook wel eens denken, wat doe ik het voor? En toch belooft het woord, het gemeente, vanavond met zoveel woorden. Juist in het zicht van al die aanvechting. Mensen, laat je door wat je ziet niet bedriegen, maar geloof het en wees erdoor vertroost. Uw arbeid is niet ijdel in de Heer. Ja, in de Heer. Want let dan maar eens even op hoe zijn leven verliep. Wat voor vrucht heeft de Heer Jezus eigenlijk gezien op zijn werk? Er is een moment geweest dat hij wel meer dan 100 discipelen had, maar toen hij voor die mensen zijn eerste preek hield in de synagoge van Capernaum, had hij er aan het eind van de dienst 12 over in Johannes 6. Hij had een aantal volgelingen verzameld, maar op het moment dat het erop aankwam, vluchtten ze allemaal voor hun leven en lieten ze hem allemaal in de steek. En zijn sterfbed was het kruis der schande. En de mensen die daar langs gelopen hebben op Goede Vrijdag en die nog niet wisten wat wij nu wel weten, die hebben gezegd, nou dat is ook nou jammer en dat is ook tragisch, zo'n veelbelovende rabbi, een bloem in de knop gebroken, hij is niet ouder dan 34 jaar geworden en wat een smadelijk einde. Er is niks van heel die beweging van Jezus van Nazareth terechtgekomen. Toch zegt hij aan het eind van die dag, het is volbracht. En na 3 dagen zet de Vader het zegel erop. En nu na zoveel eeuwen gemeente is ook onze gemeente een van de bewijzen. We dienen een levende Kyrios. Waar zijn de dienaren van Jupiter en Artemis? Waar zijn de dienaren van Baal, Bel en Nebo? Waar zijn al die afgodsdienaars en waar zijn hun afgoden gebleven die zo in de belangstelling stonden en die zoveel aandacht trokken? Ze zijn allemaal verdwenen. Eén God triomfeert tot op vandaag en dat is God in Christus. Niet ijdel. Wel nee, zinvol. En ik vraag het u aan het eind van de preek, gemeente. Hoe is het met uw leven? En dat heeft te maken met uw verhouding tot hem, dat begrijpt u. Heeft u, al ben u kerkganger, heeft u een zinloos leven? Of mag u door genade zeggen, dominee, ik weet aan wie ik mij vertrouw. Wiens ik ben, die ik dien. En daarom zinvol. Gemeente, missen we dat leven nog? Klinkt ook vanavond het appel tot bekering en geloof om Sions vorst te erkennen voor uw Heer. En mogen we hem kennen, gemeente, dan is het eigenlijk dezelfde vingerwijzing naar diezelfde plek waar een mens bedelaar moet worden en waar die bedelaar mag blijven. Al is die ambtsdrager. Maar het blijft dan gaan om die grote ambtsdrager. En vandaar Psalm 84 vers 5. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Amen.